de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar uit de 105e psalm, de versen 1 en 3. Looft, looft, verheug den Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. Doet zijn glorierijke daan alom de volkeren verstaan, en spreekt met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag. Vraag naar den Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht, gedenkt aan hetgeen hij heeft verricht, aan zijn doorluchte wonderdaan, en wilt zijn straffen gadeslaan. De versen 1 en 3 uit de 105e psalm. Met elkander belijdenis van ons heilig algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de brief van de apostel aan de Hebreeën, het eerste hoofdstuk. We noemen nu Hebreeën 1. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon, welke hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. De welke, alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord zijner kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten, en zijn dienaars een vlam des vuurs. Maar tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid, en de scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En gij, Heere, hebt in den beginne de aarde gegrond en de hemelen zijn werken uwer handen. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd. En ze zullen allen als een kleed verouden, en als een dekkleed zult gij ze ineenrollen, en ze zullen veranderd worden. Maar gij zijt dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. En tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten? Zijn ze niet allen gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen? We gaan nu met u lezen en overdenken de 13e zondagsafdeling uit de Heidelberger Catechismus. We noemen u zondag 13. En in de 13e zondagsafdeling wordt gevraagd: waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? En het antwoord luidt: daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon Gods is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons al zo zich tot een eigendom gemaakt. Heeft eerst de onderwijzer in de voorgaande afdelingen gehandeld over de namen van de Zoon Gods, de Heer Jezus Christus. Hij gaat nu handelen, en hij begint daarmee in deze 13e zondagsafdeling, over de naturen van Christus. Bidden we nu met elkander eerst om de zegen des Heeren over de bediening des woords. Want goedertierne ontfermer, we zijn zo diep afhankelijk van die bediening des Heiligen Geestes. En mocht ge ons die genade willen schenken, dat dit niet slechts zij de belijdenis der lippen, maar dat het de beleving van ons hart mag zijn. Want beleven we de noodzakelijkheid der bediening des Heiligen Geestes in het hart. Ach Heere, dan zullen we zo laag en zo diep mogelijk voor u buigen in het stof, in het levendig besef dat wij het van onze zijde niet waard zijn. Dat er aan de zijde van het schepsel niets is waarop ge de genade des Heiligen Geestes zou kunnen schenken en uwe weldadigheden groot en heerlijk maken in het hart. Het ligt toch aan de zijde van het schepsel, alles verbeurd en verzondigd. Het is vrije genade alleen. Maar die vrije genade opent dan ook de ruimte die er in u is, o God. En daarin ligt de mogelijkheid voor zondaren zo ruim om op een goede betamelijke wijze met u verzoend en verenigd te worden. En zo buigen wij dan ook aan de namiddag van deze uwe dag in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, weder saamvergaderd aan deze plaats des gebeds, rondom de kandelaar van uw getuigenis, ons voor u neder en smeken u. Heere uit genade, verheerlijkt uw werk in onze harten. Wil daartoe uw Heilige Geest schenken bij uw woord, opdat het woord uw Heilige Geest verklaart voor het verstand, toegepast aan het hart, vruchten mag dragen van geloof en bekering, die vruchten die meegaan over dood en graf, en die tijd en eeuwigheid verduren, vol zalige verbonds Jehova, die er van den huize Jacobs om verzocht wil worden, dat ge het doet. Wil het nog eens openbaar, ook in het midden van ons, dat gij uw wandelingen onder ons houdt, dat gij uw weldadigheden en goedertierenheden nog bewijst, Heer. Ach, gij zijt nog zo nederbuigend goed, dat gij nog arbeiden laat aan onze zielen. Gij had die weg al kunnen afsnijden, duizenden en duizenden wandelen daar naar het goeddunken huns harten, duizenden en duizenden die uw dag als een zondedag bij uitnemendheid beschouwen, althans zo openbaren ze het in hun leven, geen lust te hebben aan u en aan uw dienst, en zo wandelt de mens daar voort in zijn diepe val een eeuwige vijandschap tegen u aangedaan hebbende, tenzij dan dat nog onwederstandelijke genade in die harten verheerlijkt wordt, en waar gij nu werkt in den weg der middelen, en door uw woord en uw geest zondaar wilt bekeren, smeken u, wil al wat onbekeerd is, dan nog eens bekeren hier. We dragen het zaad der gemeente aan u op, de jongeren, Heere, gij hebt het eens beloofd, reeds onder den ouden dag, toen het ware zaad Jacobs het uitweende, ziende op wat ze verdiend hadden, en menende onder te gaan in de bange nacht der ballingschap, kwaamt gij te beloven, ik zal mijn geest op uw zaad uitgieten, en mijn zegen op uw nakomelingen. Daar ligt die belofte, en wij mogen op die belofte pleiten voor uw heilig aangezicht. O God, ontfermt u over ons zaad, wil nog jongeren toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Bewaar ze bij de waarheid. Houd ze, o God, staande in een wereld vol van verleiding, in een wereld zo vol van al datgene wat aftrekt van u en van uw zalige dienst. We hebben van nature ons hart niet mee, Heere, maar gij zijt toch de machtige, en daarom bidden u, wil uw koninkrijk bouwen, uw naam verheerlijken, uw deugden opluisteren. Gedenk ons allen tot de oude van dagen toe, Heere, elke dag dat we leven en dat we er nog zijn, kan het nog. Ge hebt eens een moordenaar aan het kruis nog gered, getrokken van voor de poort der hel vandaan, en hem ingeleid door de poort des hemels. En nu zijt ge nog diezelfde volzalige God, die maar hebt te spreken en het is er, te gebieden en het staat er, die uw weldaden van genade, van ontferming en goedertierenheid, nog openbaart in zondaars harten. Heer, neem uw gangen onder ons in deze uur, als we met elkander gaan overdenken, hoe gij, Heere Jezus Christus, zijt de natuurlijke, de enige geborene en de eeuwige Zoon van God. En omdat gij dat zijt, kondet gij wezen, de borg en de middelaar, de zaligmaker uws volks. En hebt gij alles willen doen wat er bij God te doen was, opdat zondaar weer met God verzoend, eeuwig bij u zouden wonen. Ja, tot kinderen Gods, uit genade aangenomen zouden worden, om Christus willen, omdat gij ze hebt gekocht, niet met zilver of goud, maar met de prijs van uw eigen dierbaar bloed, ze verlost hebt van onder de heerschappij des Satans, en ze tot uw eigendom hebt gemaakt. Wat een genade weldaad, wat een zegen, een kind van God te mogen zijn. En dat zijn ze nu toch alle, Heren, die in de wedergeboorte van dood zijn levend gemaakt, die een staatsverwisseling hebben doorleefd, en nu weet u het, daar zijn er zoveel, Heren, die de kenmerken van het kindschap wel vertonen, in het hartelijke wenen en schreien over de zonde, in het uitgaan der zielen naar u, in de liefde die in het hart is uitgestort, en waardoor zijn enige betrekking op u, o Heer Jezus, hebben, om u te mogen kennen, om u te mogen bezitten, om nog eens te mogen belijden wat eenmaal Thomas uitriep, mijn Heer en mijn God. Maar nu weet u hoe die zielen zo vaak nog gebonden liggen, Heren, missen de vrijmoedigheid des geloofs om te belijden dat kindschap deelachtig te zijn. Ach, wij bidden u, mocht ge die genade nog eens in die harten verlenen, dat hunne zielen werden verruimd, het geloof versterkt en de hoop verlevendigd en de liefde verdiept, Heere, alle boeien en banden die de zielen nog binden, eens ontbonden mochten worden en dat hart eens verruimd in u, door die rijke genade getuigen mocht. Al is het dan met vrezen en beven, ja, Heere, dan ben ik toch de uwe, gekocht met dat dierbaar bloed van den Heere Jezus Christus. Wil dat dierbaar werk van u, o Heere Jezus, dan door uw eeuwige geest aan de harten toepassen, uw volk bevestigen in hunne staat, opdat ze weer inleven mogen uit vrije genade tot kinderen Gods aangenomen, om die dierbare borg, dat ze zich dan ook al zo mochten openbaren, Heere, gegeef dat volk kinderrechten, maar ze hebben ook kinderplichten. Heere, nu weet u het, ze zijn vaak zo ellendig in zichzelf, tot hinken en tot zinken, nog ieder ogenblik gereed. Ze hebben telkens weer nodig de bediening des geestes, omdat die geest het al maar uit u, o Heere Jezus, nemen en in hun harten verklaren en ze al zo in u geworteld en gegrond vruchten mogen dragen, Goden verheerlijkend en zielen zaligend. Zo mocht ons allen tezamen willen gedenken. U kent de noden en de behoeften van ons aller hart veel beter nog dan dat wij het u kunnen zeggen. Heere, wil uit dat hart wegnemen wat eruit moet en wat we dikwijls nog niet eens willen missen. En wil ons schenken, o God, wat we van nature nog niet willen hebben. Dat is die rijke genade weldaden en die gezegende goederen des verbonds uit u, o Heere Jezus. Welgelukzalig de mens, wie het mag gebeuren, dat gij, o God, naar recht hem niet wil schuldig keuren, maar die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snel bedrog, maar de rechte, ware vreze Gods mag openbaren en vertonen. Zie zo in zegenende zegening op ons allen ter neder, en in het horen en in het prediken, neem het onze weg, verzoen al onze zonden, met gedachten, woorden of daden tegen u bedreven, en verblijd ons door uw daden. Gedenk uw kerk van noord tot zuid en van oost tot west, doe Jeruzalem nog in menig hart opkomen. Verenig nog uw volk in de ware vreze van uw naam, opdat uw naam heerlijk worde. Sion worde gebouwd, het rijk van den vorst der duisternis verstoord, en uw naam en uw deugden worden opgeluisterd, van u aan tot in eeuwigheid. Amen. Wat denkt u van den Christus? Zie, geliefden, dat is een vraag die menigmalen wordt gesteld. En die vraag, wat dunkt u van den Christus, wordt ook even vele malen weer verschillend beantwoord. We lezen in Gods woord dat de Heer Jezus zelf deze vraag eens gesteld heeft aan zijn discipelen. Wat zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben, zo vroeg de Heere Jezus. En dan geven de discipelen de verschillende meningen weer die er onder het volk leefden omtrent de zoon des levenden Gods. Daarom antwoorden ze dan, sommigen zeggen, hij is Johannes de Doper. Anderen zeggen, hij is Elia de profeet. Weer anderen noemen u Jeremia, of een van de andere profeten. En dan op eenmaal richt Christus de vraag rechtstreeks tot het hart van zijn jongeren. Maar gij lieden, wie zegt gij dat ik ben? Wat zegt gij daarvan? Terwijl de anderen dan nog nadenken, is het Simon, ach hij zou geen Simon zijn als hij niet de eerste was, terwijl de anderen nog nadenken, is het Simon Petrus die zo oprecht uit de volheid van zijn hart en uit de diepste diepte van zijn ziel antwoordt, gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En als de Heere hem dan zalig spreekt en zegt, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is, bindt de Heere aan die belijdenis, dit heerlijke, gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Hieruit blijkt van welke machtige betekenis het was, de belijdenis, gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Ja, want daarmee staat of valt de zaligheid. Daarmee staat of valt de kerk des levenden Gods, die gebouwd is op dat fundament, Jezus Christus en dien gekruisigd, de Zoon des levenden Gods. Wie hem niet kent, wie hem niet belijdt als de Zoon des levenden Gods, is als die dwaze bouwer die zijn huis op een zandgrond bouwt. Maar als een storm opkomt zetten en de watervloeden storten naar beneden, u weet dan stort dat huis op die zandgrond als een kaartenhuis in één. Maar wie in der waarheid mag belijden door het geloof uit zijn hart, omdat hij hem al dus zo heeft leren kennen, gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods, is als die wijze bouwer die zijn huis had gebouwd op een rotssteen. En laten dan de winden waaien en de watervloeden er komen en de orkaan loeien. Maar dat huis staat onbewogen en vast, geliefden. Het is dus van machtige betekenis, de belijdenis dat Christus is, de Zoon des levenden Gods. Kom, daarover handelt de onderwijzer in deze 13e zondagsafdeling. Van Gods enige geboren Zoon, onze Heer. Het gaat hier over Gods Zoon, het gaat hier over Gods kinderen en het gaat hier over Christus eigendom. En dat zijn zijn kinderen. We gaan bij deze drie zaken een ogenblik uw aandacht bepalen. De Zonen Gods, zijn kinderen en zijn eigendom. De Heere zelf mogen dan dit woord door zijn Heilige Geest voor uw verstand verklaren en aan uw harten toepassen. Hoe rijk zou het zijn als ge door het geloof mocht getuigen om Christus willen, uit genade tot kind Gods aangenomen. Waarom? Omdat ik nu ben het eigendom van Jezus Christus. Laten we eerst met elkaar zingen uit de tweede psalm, de verzen 4 en 6. En intussen doet gij uw arbeid, waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. antwoorden op de vraag waarom Christus Gods enige geboren zoon genaamd wordt. Zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Antwoord hier de onderwijzer, daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon Gods is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. In dit antwoord wordt dus niet ontkend dat ook niet anderen, behalve Jezus Christus, Gods zoon genaamd zouden worden. Immers in de Heilige Schrift lezen we dit overduidelijk. Immers gij weet met mij dat reeds de mens als schepsel Gods in het paradijs kind Gods genaamd werd. Denk bijvoorbeeld maar aan het geslachtsregister van Lucas. Als je het geslachtsregister van Christus opmaakt, dan eindigt hij dat met de zoon van Adam en Adam de zoon van God. Job noemt in zijn boek ook engelen kinderen Gods. En in Oud en Nieuw Testament vinden we verschillende voorbeelden dat de gelovigen ook kinderen van God genoemd worden. Denk bijvoorbeeld aan wat de Heer zelf zegt door de mond van de profeet Hosea tot zijn volk. Daar zegt de Heer: gij zijt kinderen des levenden Gods. En om te volstaan met een voorbeeld uit het Nieuwe Testament, dan denk ik aan wat Johannes schrijft in zijn eerste brief. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Ook de gelovigen worden dus in de Bijbel kinderen van God genaamd. Nu wordt ook Jezus Christus genoemd Zoon Gods. Maar, en dat is nu de bedoeling van de onderwijzer, dat hij wil aangeven dat daar een wezenlijk verschil tussen is. Christus zeker wordt ook de Zoon van God genoemd. Denk maar bijvoorbeeld aan Psalm 2. Gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wat de profeet Jesaja zegt: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouders en men noemt zijn naam Wonderlijk Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. En ook het Nieuwe Testament is der voorbeelden vol. Reeds bij de aankondiging van de geboorte zegt de engel: dat heilige dat uit u geboren zal worden, Maria, dat zal Gods zoon genaamd worden. En denk eens aan die Nathanael, die Israëliet, waarvan de Heer Jezus zei, er was geen bedrog in. Als Nathanael de Heer Jezus ziet, dan jubelt hij hem tegemoet en hij zegt: gij zijt de Zoon Gods. Gij zijt de Koning Israëls. En de discipelen zelf hebben de Heer Jezus de Zoon Gods geheten. En het is Christus zelf die het met een dure eed bevestigd heeft voor Caiaphas, dat hij is de zoon des levenden Gods. Zo wordt dus ook Jezus Christus in Gods woord Gods zoon genoemd. En nu nog eens, dat doet de onderwijzer om ons nu te tonen dat er een wezenlijk verschil is tussen het zoonschap van Christus en het kindschap van de gelovigen. Dat was nu niet alleen van betekenis in de dagen van de opstellers van de catechismus, geliefden, maar dat is ook heden ten dagen nog van grote betekenis. Deze waarheid heeft tot vandaag aan den dag aan zijn kracht niet verloren. In de dagen van de opstellers van de catechismus waren er de Socinianen, die ontkende dat Jezus Christus van eeuwigheid de Zoon Gods was. In het begin van onze christelijke jaartelling was het de ketter Arius die zijn gif strooide onder de gemeente Gods en zeide, Paulus die zegt het ook, Jezus Christus is de eerstgeborene aller creaturen. Hij is dus niet van eeuwigheid Gods zoon, maar hij is tot Gods zoon aangenomen. In onze tijd zijn het de modernen, die logenen het eeuwige zoonschap van Jezus Christus. Dat doen ook de ethische, links-ethische. Zij slijpen de scherpe puntjes van de belijdenis af en gaan dan feitelijk Christus vermenselijken en de mens vergoddelijken. Daarom heeft deze belijdenis van het zoonschap van onze Heere Jezus Christus gewichtige en vaste betekenis, geliefde. Ook vandaag, wie zegt gij lieden dat de Christus is? En konden we dan beleiden uit de volheid van ons hart en door de ervaring van het geloof, gij zijt de Christus, de zaligmaker, de zoon des levenden Gods. Hoe is deze Jezus Christus dan op heel bijzondere wijze Gods zoon? Want dat moeten we altijd goed in het oog houden. Daar worden hier bijvoorbeeld namen genoemd die van niemand kunnen gelden. Al is het, laat ik dat nu vanavond zo eens mogen zeggen, al is het nu de verst gevorderde in de genade. Daarvan kan nooit gelden wat hier staat van Jezus Christus. Namelijk dit, dat hij is Gods natuurlijke zoon. Gods enige geboren zoon. En Gods eeuwige zoon. Elk woord heeft hier geweldige en diepe betekenis. Christus is Gods natuurlijke zoon. Wel, dat wil dit zeggen. Christus is even zo goed als de Vader en de Heilige Geest de goddelijke natuur deelachtig. Christus kon dan ook zeggen, mijn vriend, ik en de Vader zijn één. Christus was even zo goed God als de Vader en als de Zoon en als de Geest. In hem woont de volheid der Godheid lichamelijk. Zo is hij dus de natuurlijke Zoon. Maar Christus is ook de enig geboren Zoon. Dat ziet op de eeuwige generatie. Enig geboren zoon wil dit zeggen. Gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de zoon gegeven. Het leven te hebben in zichzelf van eeuwigheid af. Eeuwig deelt de Vader aan de zoon het leven mee. En zo is daar een eeuwige uitwisseling in het wezen Gods, geliefde. Daarom is hij niet alleen de natuurlijke, maar hij is ook de enige geborene zoon van God. Hij is ook de eeuwige zoon van God. Ja, natuurlijk, want zoals God eeuwig is, zo is ook Jezus Christus als zoon van God eeuwig. Hij heeft begin en hij heeft geen einde. Zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid, geliefden. En nu nog eens, dat is van machtige betekenis. En we houden dit staande tegenover alle bestrijders van deze waarheid. Want was Jezus Christus niet de natuurlijke, de eeuwige en de enige geboren zoon van God? Ach, dan had hij ook nooit geen middelaar Gods en der mensen kunnen zijn. Ware hij niet eeuwig Gods zoon geweest, hoe had hij diepgevallen zondaren kunnen verlossen, redden en zaligen? Is hij niet eeuwig Gods zoon, Gods natuurlijke zoon, dan is ook al het werk wat hij als Jezus Christus gedaan heeft, maar betrekkelijk. En laat ons dit nu eerlijk zeggen, geliefden, dan is de zonde niet verzoend door Jezus Christus. En dan is de schuld niet betaald. En dan is de gerechtigheid Gods niet verheerlijkt. Dan is de dood niet verslonden tot overwinning. En dan is het leven en de onverderfelijkheid niet aan het licht gebracht. Dan zijn ook verloren al degenen die in Jezus Christus ontslapen zijn. En daarom nog eens is het van zulke machtige betekenis als ons hart in het geloof belijden mag. Jezus Christus, de eeuwige en de natuurlijke en de enige geboren Zoon van God. Wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Als ons hart dat door het geloof nu eens belijden mag, dan zijn we waar Thomas was. Als Thomas neervalt aan de voeten van den Heere Jezus en in zielenblijdschap uitroept: mijn Heere en mijn God. Nu worden echter ook de gelovigen kinderen Gods genaamd. En dan staat er dit: wij zijn om zijnentwille uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Dat is dus een machtig groot verschil. Een wezenlijk kind of een aangenomen kind. Ach, dat verschil kennen wij ook onder de mensen, nietwaar? Een eigen kind van ons, dat komt uit de ouders voort. Een eigen kind is het wezen van de ouders deelachtig. Dat geldt niet van een aangenomen kind. Een kind dat wij aannemen, dat kan wel dezelfde kinderrechten hebben en kinderplichten, maar van een aangenomen kind kan nooit gezegd worden dat het ons wezen draagt. Dat geldt alleen van het wezenlijke kind. Wel nu, Christus Jezus is de wezenlijke Zoon van God. En nu zijn wij, zo beleid hier de kerke Gods, om Christus willen, tot Gods kinderen aangenomen. En dat is een zaak, geliefden. Als dat geschiet, zie, dan heeft er een staatsverwisseling plaats. Want immers van nature zijn we geen kinderen Gods. Wij hebben ons uit dat vaderhart van God losgescheurd. Wij hebben ons uit de liefde Gods uitgezondigd. En toen was die mens geen kind van God meer, integendeel. Toen is die mens geworden een kind des toorns. Liggende onder de vloek der zonde. Liggende onder het ongenoegen Gods. Onder de macht en onder de heerschappij van de Satan. Dat hebben we nu eenmaal vrij en moedwillig in ons bondshoofd Adam gekozen, geliefde. En daarom legt de onderwijzer er hier alle nadruk op, tot kinderen Gods aangenomen. We zijn er dus niet van nature, maar we worden ertoe aangenomen. En wie zijn dat nu? Zijn nu alle mensen zo zonder meer kinderen van God? Ach, verre vandaar, geliefden. Dat aannemen, die staatsverwisseling van kind des toorns tot kind Gods, van een vijand Gods, een liefhebber Gods, dat heeft plaats in de uren der wedergeboorte. En ook dat is iets wat we door alles heen moeten vasthouden. Wij worden bijvoorbeeld niet een kind Gods door een bepaald ervarings- of bevindingszaken. Velen stellen dit zo. Zoals we beducht moeten zijn om zielen gerust te stellen op wat gemoedelijke indrukken, op wat gemoedelijke ervaringen, en dan maar moeten zeggen, nu ben je een kind van God, want dan rusten we op een bedriegelijke grond, die straks voor Gods rechterstoel ons onder de voeten zal weggespoeld worden. Dus moeten we wel beducht zijn om de zielen niet te gronden op wat gevoeligheden, op wat ondervindingen of ervaringen. Maar ook anderzijds moeten we weer even beducht, bevreesd en schuchter zijn om te drijven naar een trap van bevindelijk leven met miskenning van wat God voordien deed. De wedergeborenen, die zijn kinderen Gods. En nu dit. En nu vul ik als het ware aan waar we het vanmorgen over gehad hebben. Die wedergeborenen, die dus kinderen Gods zijn, als we van dood zijn levend gemaakt. U weet, dat is een daad Gods. Dat werkt de Heer door zijn woord en zijn geest in het hart. Hij rakt hem van onder de macht des Satans vandaan en hij zet hem in het licht van zijn gezegend koninkrijk. Die daad Gods openbaart zich onmiddellijk in de bekering. Dus die een kind Gods gemaakt wordt in de wedergeboorte, gaat onmiddellijk kinderlijke eigenschappen openbaren. Dat zie je in het natuurlijke leven ook niet waar. Een klein kind dat het bewustzijn nog niet heeft, maar dat kleine kind dat openbaart onmiddellijk kinderlijke eigenschappen. Het schrijft. Het begeert bij vader of bij moeder te zijn. Dat kind voelt bij intuïtie al wat een vreemde is. Wel nu, zo gaat het nu precies in de wedergeboorte. Als die staatsverwisseling plaats heeft, gaat de ziel terstond al kinderlijke eigenschappen openbaren. In het wenen over de zonde, in het schreien naar de Heere, in het zoeken van zijn zalige gemeenschap, geliefden. En u zijn die wedergeborenen dikwijls o zo ver van het gelovige erkennen van wat God hun schonk. En daarom zou ik het vanavond zo willen zeggen. Het is als het ware een tweede genade, zo wij geloven mogen het heil dat God ons schonk. En die tweede genade ontbreekt vele van Gods kinderen veel tijds. De twijfel over wat God deed, die kan dikwijls zo groot zijn. Vooral ook vanwege weinig geestelijke kennis. Het geloof is menigmaal te klein om de onuitsprekelijke weldaad te aanvaarden kind van God te zijn. Het schijnt de ziel veel en veel te groot een kind van God genaamd te worden, ook al kan ze de ware eigenschappen van het nieuwe leven niet ontkennen. Ja, en nu ga ik nog verder. Al mochten wij Christus door het geloof leren kennen als de weg der leven, in de toepassing zijner gerechtigheid een vrijspraak van straf bekomen, dan nog kan die vaderlijke liefde Gods verheerlijkt in het hart zo bedekt liggen dat de ziel als niet getuigen durft een kind van God te zijn. Doch weet, dit alles geldt het bekennen onzerzijds door het geloof. Maar dat geldt niet de weldaad zelf door God geschonken, namelijk de aanneming tot kinderen. En zomaar in dat hart de genade doorbreken mag, zal die twijfel overwonnen worden en in de verzekering van Gods daden door het geloof klinken. En immers het geloof valt onvoorwaardelijk op wat God door zijn woord zegt. En dat door den Heilige Geest zijn kracht doet in mijn hart. Dat gelooft, zegt deze geest, getuigt met onze geest, dat we kinderen God zijn. En die aanneming nu, in de wedergeboorte, geschiet, staat hier zo kostelijk uit genade. Want het is vrije genade alleen, geliefde. En dat maakt het wonder van die aanneming des te groter. En dat zal de ziel tot in alle eeuwigheid doen roemen in genade alleen. En wat dan die bedeling nog groter maakt, dat is wel het soevereine van die genade. Want waar de genade valt, daar valt ze zo vrij. En eeuwig zal Gods volk ervan roemen. Uit genade zijt gezalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. En eindelijk. Die aanneming staat hier. Geschied om Christus willen. Hij, de Zoon van God. Werd het lam dat met zijn hart borg werd. En krachtens het verbond des vredes voor God stond als geslacht van voor de grondlegging der wereld. En die begenadiging is nu door Christus ten volle aangebracht. Toen hij in ons vlees en ons bloed ons in alles gelijk geworden is. Uitgenomen de zonde, wij tot kinderen Gods. Aangenomen, uit genade, om Christus willen. Omdat in de stilte der eeuwigheid, die Christus zich al presenteerde, en die Christus toen reeds sprak, Heilige Vader, al wat u hebben moet, om zondaren tot uw kinderen aan te nemen, zal ik u geven. En dat is zo'n eeuwig wonder. Want al degenen die in den tijd tot kinderen Gods worden aangenomen, in den tijd dus worden wedergeboren, tot God bekeerd, die zijn in de stilte der eeuwigheid door de Vader al aan de Zoon gegeven om wat te gaan doen. En dat wordt zo kostelijk beleden hier in deze 13e zondagsafdeling, in het antwoord op de 34e vraag, waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht, en al van alle heerschappij des duivels verlost heeft. Die Heere Jezus Christus heeft zijn volk gekocht met lichaam en ziel door zijn dierbaar bloed. En daarom, ik kom er weer op terug, is er van zulke machtige betekenis. Wat denkt u van de Christus? Hij is de Zoon des levende Gods. Hij is onze Heere. Heere, wat wil dat zeggen? Koning, gebieder, machtige, heerschappijhebber. En dat is nu zo gelukkig, want als Jezus Christus niet de Heere was, hij had mij nooit kunnen verlossen uit het geweld des duivels. Kostelijk beleid hier de onderwijzer. Hij koopt ze met lichaam en ziel door zijn dierbaar bloed. En hij maakt ze los, maakt ze vrij, haalt ze vandaan onder de heerschappij des duivels. Dat is een geweldig iets. Daar ligt van nature nu elk mens onder. Of die het nu weet of niet, of die het nu bekennen wil of niet. Vergun het me dat ik het zo zeg, dit was het water van de zee niet af.
Door onze diepe val in Adam liggen we allemaal onder de heerschappij des duivels. En was Jezus Christus nu niet de Heere, dan zou hij nooit in staat geweest zijn om in te gaan in het huis van die sterk gewapende en daar zijn volk onder vandaan te halen. Hier staat dan zo kostelijk, hij heeft ons niet met zilver of goud, niet met vergankelijke dingen, maar met zijn eigen dierbaar bloed gekocht. Ik heb er wel eens op gewezen, ik wil het ook in deze uren doen. Daar staat gekocht. In het Nieuwe Testament, u weet dat is de taal van de Bijbel, van het Nieuwe Testament. De Heilige Geest heeft zich van het Grieks bediend. En u staat er in het Grieks, in het Nieuwe Testament, voor dat woord gekocht. Een woord dat betekent losgekocht, vrijgekocht van de markt. Wonderlijk, hè, dat de Heilige Geest dat nu gebruikt, vind je niet? Ik kan het dus zo vertalen. Waarom is hij onze Heere? Omdat hij niet met zilver of goud, maar met zijn eigen dierbaar bloed ons vrijgekocht heeft van de markt. Hé, vrijgekocht, losgekocht van de markt. Ja, als je daaraan denkt, nietwaar, aan loskopen en vrijkopen, dan denk je wel aan handelswaren, aan goederen of aan vee. Maar dan denk je niet aan mensen. En toch, dit staat er, Gods kinderen zijn losgekocht van de markt. Van nature staande op de slavenmarkt van Satan. Gebonden met boeien en banden van zonden en dood. En u wenste ik wel dat we dit nu eens recht bij bevinding des harten leerden kennen. Dat is een van de kenmerken als God je als een kind aanneemt. Want alle die God uit eeuwige liefde naar zijn soeverein welbehagen tot zijn kinderen aanneemt, mag ik het vanavond dus heel eenvoudig zeggen, daar heeft nu die volzalige God en Vader zijn eigen lieve zoon voor over gehad. En hij heeft gezegd, mijn lieve zoon, laat gij u binden en ga gij naar die slavenmarkt en word gij een slaaf. Neem dat slavenjuk van de schouders mijner kinderen en draag gij het weg. En dat heeft nu Jezus Christus gedaan. En laat ik het u eens heel kort zeggen. Wat wil het nu feitelijk zeggen? Gekocht met zijn dierbaar hartebloed. En alzo tot kind Gods aangenomen. Die Heere Jezus, het staat er in Leviticus. Dus ik gebruik z'heren eigen woorden. Die is het gelukkig geen fantasie. Maar de Heere zegt het zelf. Ik heb de disselbomen van uw juk van u afgenomen. Je weet wat zo'n disselboom is. Het juk waaraan we iets dragen. We liggen onder het juk der zonde en der ongerechtigheden. Onder de heerschappij van de Satan. En u heeft die Christus dat juk, dat slavenjuk genomen. En hij heeft het op zijn eigen schouders gelegd. En hij heeft dat slavenjuk verbroken aan het kruis op Golgotha. En zegt de Heere, nu heb ik dat juk van je afgenomen. En nu kun je weer rechtop gaan. Niet waar? Loop je onder een juk, hè, waaraan heel wat hangt, dan ga je gebogen. Maar wordt dat juk nu van je afgenomen, dan gaat ge weer rechtop, gekocht met het bloed, het dierbaar hartebloed van den Heere Jezus Christus. En zo worden wij tot kinderen Gods aangenomen, worden we tot zijn eigendom gemaakt, verlost van onder de heerschappij des Satans, rijker en heerlijker en zaliger kan het niet, geliefde, was eerst de Satan mijn meester. Wordt dat bloed van Christus nu door den Heilige Geest aan mijn hart toegepast en het juk der zonde en der ongerechtigheden van mij afgenomen, dan ben ik gekocht. En dan ben ik Jezus Christus eigendom. En wat dit inhoudt, we overdenken het nog een ogenblik met elkander. Maar dat hart zingt, wandelende van de slavenmarkt. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen, uw majesteit. Tot zijn eigendom gemaakt, dat is het verlossingslied der kerke Gods, geliefde, door alle eeuwen heen. Geen gevaar, hoe groot ook, kan haar ooit meer schaden. Geen vijand, hoe listig ook, haar ondergang bewerken. Want zij is het eeuwige eigendom van Christus en de poorten der hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Wat houdt het dan in? Waarom wordt Christus onze Heere genaamd? Wel omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons al zo tot zijn eigendom maakt. Dat is u zo meldend. Wat is dat werk van Christus toch een volkomen werk, geliefde? Want die beminnelijke bloedbruidegom, hij onze Heere, heeft niet alleen zijn bloed gestort. Heeft dit dus niet alleen maar betaald om ze los te kopen van de slavenmarkt. En dat bloed, die prijs, moet u goed verstaan, die is niet betaald aan de duivel. Verre van daar. Want Gods kerklag is door de duivel wederrechtelijk onder zijn heerschappij gebracht. Nee, die prijs, dat dierbare bloed van Christus, dat is opgewogen in de weegschalen van een goddelijk recht. Ge zijt duur gekocht, kind van God. Daar had God de Vader alles voor nodig, om alles voor over, om je als een kind weer thuis te hebben. Als je dat nou alleen eens mee naar huis neemt en je mag daar eens over mediteren. God de Vader had er het dierbare bloed van zijn zoon voor over om mij als zijn kind thuis te hebben. Dan kijkt wonder niet op. Dan kan er wel eens bij ogenblikken een heimwee in je hart zijn. Heere, goedertierne God en Vader. Hier kom je aan dat kind alles tekort, maar strakjes hoop ik je eeuwig kinderlijk te lieven, te loven, te prijzen en te dienen. Nu zijn eigendom gemaakt. Weet je waarom dit zo machtig troostvol is? Het is een groot voorrecht dat de ziel gekocht wordt door de prijs van het bloed van Christus. Door dat bloed springen je boeien en banden van zonde waarmee je gebonden staat op de markt. En als door dat dierbare bloed je zonde banden, je ketens afvallen en de zielen vrij wordt. Dat is groot. Maar weet je wat nu ook zo groot is, geliefde? Dat Christus, als hij ze losmaakt, vrijmaakt, haalt van onder de heerschappij des Satans, dat hij dan niet zegt, en zie, daar zijt ge nu. Nu heb ik je gekocht. Nu zijt ge een kind van God. Wandel nu al zo. Als Christus het zo had gedaan. Wat dan? Zeg het dus uit je eigen hart. Gij die geloven moogt. Een kind van God te zijn. Wat dan? Als de Heere Jezus nu eens niet meer gedaan had. Dan je losgekocht. Wat dan? Menslief, dan liep je nog hard weg. En dan stond je weer gebonden op de slavenmarkt. Maar dit doet Christus. Hij maakt de zondebanden los. En die hij dan gekocht heeft, maakt hij tot zijn eigendom. Door ze met koorden van eeuwige liefde en goedertierenheid aan hem vast te binden. En nu worden wij de dienstknechten der gerechtigheid. Zo zegt Paulus. Dat is een kostelijk. Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen. Dan zegt hij, ge zijt duur gekocht. En weet je wat Paulus er dan op volgen laat? Dan gaat hij opeens dit vertellen. En nu zijt ge geworden dienstknechten der gerechtigheid. Dus nu zijn ze weer knechten. En weet je wat er dan voor een woord staat? En dat is ook zo kostelijk. Wel, dan staat er dit in het Nieuw Testamentisch Grieks. In je Bijbel vertaald door dienstknecht. Maar letterlijk staat er, en u zijt ge gemaakt slaven der gerechtigheid. Eeuwig wonder, nooit te vatten zeg. Eerst slaven der zonde. Nu slaven van Christus. O Christus, dat ik eeuwig uw slaaf mag zijn. Mocht dat gebed nu eens in het hart van jong en oud leven. Want weet je wat dat dan feitelijk zeggen wil? En dat is nu zo'n dierbare betekenis. Een slaaf die leeft helemaal van zijn meester, van zijn Heer. Wel nu, zo is het nu met het kind van God. Christus heeft ze losgekocht. En nu verbindt hij ze zich aan hem, waardoor ze volkomen zijn eigendom geworden zijn. Met de koorden van liefde. En dan zegt de Heere Jezus, nu bij mijn bezit. En nu zorg ik voor je, eeuwig en altijd. Gods kerk leeft. Eeuwig uit de Christus. Is dat niet rijk? Ik ben het hartelijk eens met wat Luther eens schreef. Luther schreef eens aan een vriend. Ik mag weten door Christus bloed gekocht te zijn. Dan heb ik misoffer niet nodig. Want het offer van Christus, zegt Luther, is me volmaakt genoeg. En nu ben ik zo aan Christus verbonden, dat hij helemaal voor mijn leeftijd zorgt. Voor tijd en eeuwigheid. Vind geen gelukkig iemand die een kind van God is. Eeuwig voor zijn rekening. Eeuwig leven op kosten van Jezus Christus. Dat is een ruim leven hoor. Wil je geloven? Ik kan de rente niet eens op. Laat staan dat ik het kapitaal behoef aan te spreken. Daarom alweer, erenamen al te samen, vorste titels zijn maar schijn. Er is niet zo heerlijk, zo begeerlijks, dan een kind van God te zijn, tot zijn eigendom maakt. Een slaaf, zeiden we, leeft van zijn heer. Dan, een slaaf is met lichaam en ziel het eigendom van zijn heer, van zijn meester. Wel, nu zo is het nu ook met Gods kinderen. Ze zijn helemaal het eigendom van de Heere Jezus Christus geworden. Naar lichaam en naar ziel. En dan heeft ook niemand iets over een kind van God te zeggen. En dat is ook een machtige vertroosting. Nou heeft de duivel er niks meer over te zeggen. En mijn eigen zonde ook niet meer. En weet je wat Paulus dan zegt als hij dat beleeft? He? Dat eigendom zijn van Christus. Als Paulus dat dan beleeft, weet je wat hij dan gaat zeggen? Dan zegt hij dit. Nu zijn we dan ook niet meer onder de heerschappij der zonde, maar we zijn onder de heerschappij der genade. En het derde kenmerk van het eigendom des Heren, zijn slaaf zijn, is dat hij dient zijn meester. Net als een slaaf. Hij is zijn eigendom, hij leeft van hem, maar hij dient hem ook. Wel nu, in gehoorzaamheid dient nu dat kind van God, dat Heere eigendom geworden is, gekocht niet met zilver of goud, maar met het dierbare bloed van Christus. Het dient die gezegende Heer Jezus Christus. Jezus Christus. Zijn koning, die je zo graag dient, die hij zo graag heerlijk maakt. Ja, u kiest mijn hart onder ramp en smart, eeuwig tot zijn koning. Kostelijk kenmerk, eigenschap van een kindschap Gods is. Diepe begeerte om die koning te dienen, te lieven. En te loven en te prijzen tot in alle eeuwigheid, jong en oud. God geef u de genade om die Heere Jezus als uw Heere te mogen kennen, als Gods enig geboren zoon, tot Gods kind aangenomen, omdat ge zijt gekocht met het bloed van Christus en u zijn eigendom geworden zijt. Calvijn besloot deze preek met deze woorden: gij allen die in de kerk zijt, rust niet, voor ge het weet, ik ben het eigendom des Heren. Amen. Liefderijke en volzalige God, wil gij het woord wat we met elkander mochten overdenken genadiglijk toepassen. Ach, hoe vele zielen, Heren, staan u van verre. Hoe is nodig dat ge door uw lieve geest dat geloof in die harten is verruimd en versterkt. Dat de vrezen is weggedrongen mag worden. En de zieles vleugelen mocht aanschieten. En door de toepassing des geestes van dat dierbare bloed. Waarmee ge de uwe hebt gekocht. De ziel in het geloof nog eens beleiden mocht. Een aangenomen kind des Heren te zijn. Om Christus willen. Hij heeft me gekocht met zijn dierbaar bloed, verlost van alle heerschappij des Satans en tot zijn eigendom gemaakt. O, dierbare Christus, koop ons, opdat we u mogen toebehoren. Amen. 9e vers uit Psalm 116. Thank you.
Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.